Dus met elkaar lezen Titus 3 vanaf het eerste vers. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 73, daarvan het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart. Of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn. Alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs. Ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, de welke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord. En deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want zij zijn onnut en ijdel. Verwerp een kettersmens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychicus, zo benaastig u tot mij te komen te Nicopolis, want al daar heb ik voorgenomen te overwinteren. Geleid Zenas, de wetgeleerde en Apollos zorgvuldiglijk, opdat hun niets ontbreken. En dat ook de onzen leren goede werken voor te staan, tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Die met mij zijn, groeten u allen, groet hen die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. Zullen we de Heere samen vragen om zegen. Heere Allerhoogst en Eeuwig Goed, machtig opperwezen, u die zeer te vrezen zijt, u die in de hoge hemel nederzit en neerziet op de mensenkinderen, uw ogen die de ganse aarde doorlopen, u die ons kent, veel beter dan dat wij onszelf kennen. Wij komen tot u, Heere, omdat u de bron en de springader van het levende water bent en wij dragen allen van nature zo'n bron, zo'n springader in ons om, van zonde en van ongerechtigheden. En Heere, wij vluchten tot u. Tot u die ons veroordelen moet. Tot u die van ons zeggen moet dat wij het rechtvaardig oordeel verdiend hebben. Wij vluchten tot u, o Heer. Omdat bij u de levensbron is. Omdat bij uw genade te vinden is, de bekwame tijd. Wij vluchten tot u omdat u gezegd hebt dat u een zoon hebt. Een zoon die u Jezus genoemd hebt, zaligmaker van zondaren. En wij komen tot u gevloden en wij roepen tot u, geef ons de Heer Jezus. Geef ons die zaligmaker die u zelf gezonden hebt naar deze wereld. Geef ons van zijn dierbaar hartebloed wat hij gestort heeft op Golgotha's kruisheuvel. O Heere, geef ons de Heer Jezus, of we komen om. Geef ons zijn gerechtigheid en neem onze ongerechtigheden en werp ze achter uw rug in die zee van eeuwige vergetelheid. Want Heer, als u met ons in het recht gaat treden en gaat gadeslaan, buiten Christus al onze ongerechtigheden, Heere, dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan zouden we wel willen vluchten, maar we kunnen toch nergens heen, Heer. Daarom, toen allen de Heer Jezus verlieten, was de vraag of ook zij, die leerjongeren, niet weg wilden gaan. Maar ze zeiden het, nee. Want daar moeten we anders dan heen. U hebt toch de woorden van het eeuwige leven. En zo komen we tot u, Heer. Midden in onze dood en midden in onze zonde. En beveld en bezoedeld door onze ongerechtigheden. En we komen tot u, moeder, arm en naakt. O Heere, één druppel van Jezus bloed geeft voldoening aan het gemoed, geeft vrede, geeft vreugde, Heere. Ach, als u ons vanavond zo ziet staan en zitten, o Heere, dan vrezen wij dat u met uw hoofd moet schudden en moet zeggen, hoe durven ze. Maar Heere, u hebt u betoond als een zeer barmhartig God, zeer genadig, zeer langmoedig, groot van goede tierenheid, Heer, en daar doen wij een beroep op. In uw Zoon, de Heer Jezus. Dat u er vanavond zijn, Heer. Dat u alles wegnemen wat hinderen kan. kent onze beperkingen. U kent onze zwakke moed. U kent onze vrezen. Maar Heer, wilt u alles wegnemen? Dan mogen we staan in de vrijheid der kinderen Gods. Geef ook in het luisteren, Heer, alles wat nodig is. Geef dat we onszelf mogen veroordelen. U mogen rechtvaardigen. En uw gerechtigheid, Heer Jezus Christus alleen, mogen omhelzen door dat dierbare geloof wat u zelf schenkt. Heer, gedenk ons zo samen. Wees met ons, alstublieft, om Jezus wil. Amen. We willen graag met elkaar verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. U mag dat erbij nemen. Artikel 15, Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 15. We zullen dit nog eens samen lezen. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijke geslacht, welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam. En die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de dood niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. Hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. We hebben de vorige keer met elkaar uitvoerig stilgestaan bij die drieslag die altijd de kern vormt van dwalingen. Weet u het nog? Een dwaling heeft altijd te maken met de eer van God, met het recht van God. Het heeft ook altijd te maken met de eer van Christus. Christus als de volkomen zaligmaker. Christus alleen, of toch ook iets van de mens. En ten derde de eer van de Heilige Geest. Of de Heilige Geest de enige is die zondaren kan wederbaren en zondaren zalig kan maken, zonder dat er ook maar iets van de mens daaraan vooraf gaan. We willen vanavond daar nog wat kort op terugblikken, om dan verder te gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar de gedachte om vanavond nog even kort zo'n drieslagen aan u mee te geven, waar u eens over zou kunnen nadenken. Drie slagen die de kern vormen van de reformatorische Bijbelse leer. Nou, de eerste drieslag die kent u allemaal. Die kennen de kinderen ook. Ja, de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. We weten allemaal dat onze catechismus deze structuur heeft. Ook de Romeinenbrief heeft dezezelfde structuur. En het is de weg van de bevinding in deze chronologische volgorde van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. En de tweede drieslag die we met name bijvoorbeeld in de institutie van Calvijn heel goed kunnen terugvinden, als u dat zou willen nalezen, is godskennis, zelfkennis en Christuskennis. De noodzaak van de godskennis om onszelf te leren kennen in het licht van wie God is. Om in dat licht tot zo'n heilzaam wanhopen te komen van ons eigen kunnen. Om daarmee ook de noodzaak en de behoefte aan Christus te leren kennen. Dus de kennis van God, de kennis van onszelf en de kennis van Christus. En Calvijn zegt, ook dat is de volgorde. Er kan geen rechte kennis van onszelf zijn zonder de kennis van God. Er kan geen rechte kennis van Christus zijn zonder de kennis van God en zonder de kennis van onszelf. En de derde die u vanavond ook eens zou kunnen meenemen en zou kunnen overwegen is deze: schulderkentenis, schuldbelijdenis en schuldvergiffenis. Schulderkentenis, het eens zijn met het vonnis van God over ons leven. En het tweede, met dat vonnis, dat ondertekende vonnis in ons leven, ook te komen tot schuldbelijdenis. Erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Ik ben uw gramschap, uw vonnis, uw straf waard. Om ook in die weg te leren kennen, de schuldvergiffenis. Ook dat is een volgorde die laat zich ook niet vervangen. Het is onmogelijk om schuldvergiffenis te bespreken zonder ooit tot schulderkentenis en schuldbelijdenis te zijn gekomen. Het is daarom noodzakelijk om die zelfkennis te ontvangen. Calvijn zegt, we hebben nodig om door de waarneming, door het erkennen van onze onwetendheid en ijdelheid, onze armoede, onze zwakheid, onze slechtheid, erachter te komen dat het goede nergens anders gelegen is dan in God. Het goede is alleen in God te vinden. En buiten God is alles duisternis, is alles verkeerd en slecht. We lazen het ook in Titus 3. Als dan ons voorgehouden wordt, als we in Christus zijn, wat ons eertijds dan geweest is, nou, dan lees je het. Onwijs, ongehoorzaam, dwalend, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, boosheid, nijdigheid, vijandschap. Ja, de geneigdheid om God en onze naasten te haten, dat is onze toestand. En als we dat niet onder ogen zien, dan krijgen we ook nooit de behoefte aan het goede buiten onszelf, aan het goede in God. Als we daar niet achter zijn gebracht, dan geven we ook nooit de moed op van ons eigen pogen. Dan rusten we nog altijd in onszelf. Dan zoeken we God niet. Laat staan dat we Christus leren zoeken. En toch wil ik vanavond nog wat terugkomen op die lezing van de vorige keer. Ik heb ook wat vragen en wat opmerkingen van deze en gene ontvangen. Het is ook altijd goed om daarover na te denken en daar nog eens wat op terug te komen. Ik zou u vanavond een stukje willen voorlezen uit iets wat ik las bij Spurgeon. Ik zou dat kort willen voorlezen om daar dan vervolgens nog wat bij te zeggen. Spurgeon zegt, als het gaat over de prediking, over de behandeling van zulke gewichtige stukken zoals we de vorige keer met elkaar behandeld hebben, dan is er een gevaar. Hij zegt, de geest van God is een geest van wijsheid. En wij hebben de geest van de wijsheid ook nodig. We kunnen wel heel veel kennis hebben, maar als we geen wijsheid hebben, gaan we die kennis verkeerd gebruiken. En Spurgeon zegt, als wij dan kennis opgedaan hebben, laten we zeggen, we hebben kennis opgedaan van het evangelie. We hebben kennis opgedaan in ons leven dat Christus een volkomen zaligmaker is. En we willen erover spreken met elkaar, dan zullen we dat met wijsheid moeten doen. En waarom moet dat dan wel, zegt Spurgeon, als we dat niet doen en we leggen te grote nadruk op bijvoorbeeld dit aspect, op de genoegzaamheid van Christus? dan krijgen we zachtjes aan een verkeerd beeld. En Spurgeon geeft daar een heel mooi, eenvoudig voorbeeld van. Hij zegt, als je een gezicht van iemand tekent, dan is het belangrijk dat je dat gezicht natekent en dat je al die elementen van dat gezicht, zoals haar en oren en ogen en de neus en de mond, dat je die op de ware grootte natekent. Hij zegt, stel eens voor dat je iemands gezicht natekent en je maakt de neus heel groot. Nou, ten eerste lijkt die persoon er dan niet op en ten tweede wordt het gezicht een wangedrocht. Het is niet om aan te zien. Een gezicht met een enorm grote neus. En Spurgeon zegt, dat is wat er gebeurt als we de Bijbelse waarheden, als we die wel kennen, maar we hebben geen wijsheid ontvangen om daarmee om te gaan. Want wat doen we dan? Dan gaan we bepaalde aspecten in het woord, in het evangelie gaan we groot maken. Veel groter dan ze behoren te zijn. Dus dan zou het kunnen zijn dat u zegt, het evangelie, dat is een boodschap van wet en van evangelie, van zonde en van genade, van de totale verlorenheid in onszelf en de algenoegzaamheid in een ander in Christus. Nou, tot zover een evenwichtig beeld. Laten we zeggen een gezicht vol schoonheid. Het evangelie is als het ware een gezicht vol schoonheid. Maar als we dan vervolgens zeggen, nu moeten we één element uit dat gezicht, dat moeten we gaan benadrukken. Dus we moeten een bepaald onderdeel, laten we eens zeggen, we moeten de ellende van de mens moeten we heel erg benadrukken. Dan krijg je een heel ander gezicht, namelijk één van de aspecten, dat gezicht wordt heel groot en daarmee verliest dat gezicht, verliest haar schoonheid. En dat wilde ik u vanavond eens meegeven ter overweging. Want soms dan verzucht ik dat het lijkt wel in onze tijd alsof we moeten kiezen. Er zijn talloze gezichten die zich aandienen, talloze vormen van evangelieprediking die op ons afkomen. En het ene gezicht heeft een geweldig oor en het andere gezicht heeft een geweldige neus en het andere heeft weer een wonderlijk grote mond. Maar het mist allemaal het evenwichtige van de Bijbelse leer. Dus de een komt tot u en zegt, het is allemaal volbracht hoor. En het is evangelie en het is genade. En u hoeft het alleen maar aan te nemen, want er staat toch dat u moet geloven. Ja, en dan neemt u het gewoon aan en dan bent u gewoon zalig en dan komt alles goed. Ja, en ergens is dat waar, natuurlijk. Er is genade en u kunt ook alleen maar deel krijgen aan die genade door die verlossing aan te nemen. Dat is Bijbelse taal. Maar als dat het enige is van dat gezicht, dan wordt het wel een heel lelijk gezicht. Een heel onevenwichtig gezicht. En als reactie op dat ene gezicht met dat louter evangelische, komt dan een ander en die zegt, er moet nodig tegenwicht geboden worden tegen dat evangelische. En we moeten de wet moeten we benadrukken. En we moeten vooral zeggen dat het allemaal niet zomaar gaat. En je bent niet zomaar bekeerd. En je kunt het niet zomaar aannemen. Sterker nog, een woord als aanneming of aanbieding of een mogelijkheid van zalig worden, daar moet je helemaal niet over praten. Kijk maar naar dat gezicht, dat is geweldig lelijk. Je moet spreken over de wet. Je moet spreken over de onmogelijkheid van de mens. En zo hebben we twee gezichten die allebei onooglijk zijn. En dan komt er weer een andere die zegt, nee, maar we moeten het wet en de evangelie vermengen. Dus die tekent niet een grote neus of een grote mond, maar die tekent een mondneus die dat een beetje allebei is. Dat is ook lelijk. Wat is een gezicht om aan te zien met schoonheid, is een gezicht waarin alle elementen hun plaats hebben. En het zou goed zijn, ontzaglijk belangrijk zijn, als we leren om gefundeerd te worden in de schrift, om beperkt te worden door de belijdenisgeschriften, om heind te worden, om te staan voor de rechte leer van wet en evangelie, van genade, jazeker, maar ook van oordeel, van het kennen van uw ellende en het kennen van uw onmacht. maar ook het kennen van de mogelijkheid van zalig worden in een ander. En daarom is het goed dat u gefundeerd raakt in de schrift. Waarom? Omdat als dan een lezing bijvoorbeeld gaat over het evangelie, en over de mogelijkheid van zalig worden, dat u dan niet denkt bij uzelf, nou dat is wel erg ruim. En de volgende keer gaat het meer over Gods recht, en dan zegt u, ja dat is wel erg nauw. En de volgende keer, maar u moet het zien, het vormt een gezicht. Het vormt een eenheid. En het is zaak dat u en onze kinderen geleerd worden, onderwezen worden om die zaken in hun eenheid te zien. Dan kunt u ook zonder moeite weer eens een oudvader uit de kast pakken. Want ik heb vorige keer het nodige geciteerd ook vanuit Van de Groe, uit de toetssteen. En er zijn mensen die hebben Van de Groe genomen en gezegd, Van de Groe is de man die het zijn en het schijn en de, en het, je wordt niet zomaar bekeerd en dat is Van de Groe. En dan heb je bijvoorbeeld Spurgeon en Spurgeon is dan heel erg evangelisch. Maar dat is allemaal niet zo waar. Ze hebben allemaal wel een functie gehad in hun tijd, maar over het algemeen als u meer van hen leest, dan zult u alle elementen bij hen vinden, maar ze hebben allemaal hun plaats. En ze hebben geweigerd, dat zou ik u mee willen geven, ze hebben geweigerd om het een in te ruilen voor het ander. En dat doen wij zo vaak. Als het nou vorige keer gaat over het recht van God, als het nou gaat over hoe God een mens bekeert, en dat God door de wet een mens afhoudt van die stam, Adam. En dat een mens totaal aan een einde moet komen en door de dood tot het leven gebracht wordt. En dat een mens gaat leren wat schuld is, om Christus als schuldovernemende borg te leren kennen. Als dat nou de vorige keer de inhoud van de lezing is, dan staat dat toch niet tegenover een andere lezing waarin het aanbod van genade heerlijk schittert. Of moeten we dan kiezen? Moeten we dan zeggen, nee, nu moet u of kiezen voor dit, of kiezen voor dat. Nee, het is juist het evenwicht, juist het schone in de schrift. Is dat evenwichtige, dat heerlijke. Christus die zich enerzijds openbaart, hè, als degene die zo lieflijk zondaren nodigt. Christus die zomaar zijn armen wijd uitstrekt en zegt, komt alle tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven voor uw zielen. Christus, heerlijk. En tegelijkertijd is Christus degene geweest die wel het meest gesepareerd heeft. Als we kijken naar Johannes de Doper. Dat hij enerzijds zo evangelisch, zo mag wijzen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En op een ander moment komen daar die fariseeërs en schriftgeleerden. En hij zegt, gij andere gebroedsels, waarom, wat kom je doen? Het sluit elkaar niet uit. En u zou uzelf en uw kinderen een groot, ja, u zou het uzelf goed doen en uw kinderen als u dat wat meer losliet. Als u de zaken niet alleen maar overdacht en de zaken niet alleen beoordeelde, maar laten de zaken iets met u doen. Laat zo'n lezing van de vorige keer nou niet rationeel overdacht worden. Of u dat dan wel of niet kunt onderschrijven. Of u dat wel of niet bij iemand gevonden heeft in een boekje. Of er wel of niet tegen gewaarschuwd wordt. Maar laat dat nou op dat moment iets uitwerken. Laat dat nou gebeuren. Laat op dat moment u eens alle hoop ontnomen worden. Want wie weet, de volgende keer, dat de Heere geeft dat het licht volledig mag vallen op het evangelie en de volheid van Christus. En dan kan het zomaar opeens heel gepast geweest zijn. God zendt soms een ploeg, een ploegschaar. En u zegt wat scherp en wat dodend en wat ontgrondend en wat wordt alles in mijn leven overhoop gegooid. En het is alsof ik de wanhoop nabij raak, ja. Maar vervolgens zendt God zijn dienaar opnieuw. Om het zaad van het evangelie te strooien in die voren die getrokken zijn. Dat woord van God is wel tweesnijdend scherp, maar dat doet u geen kwaad. Als het u slaat, is het om u te helen. Als het u afsnijdt, is het om u in te planten. Als het u alle hoop wil ontnemen, is het om u alle hoop in Christus te doen vinden. Dan is het lieflijk. Dan is het goed voor mij, zegt David, om verdrukt te zijn geweest. Het is goed voor mij, Heere, dat u me alles afnam, opdat ik uw recht zou leren. En daarom laten we afwerpen het dogmatisch denken. En laat het woord dat u spreken als de levende stem van God. Die soms zijn dienaren oproept om te fluiten spelen, opdat u zou dansen. Soms klaagliederen laat zingen, opdat u zou wenen. Laten we dat vanavond eens meenemen. Om niet, zoals de Heilige Schrift ons daarvoor waarschuwt, hè, kittelachtig zijnde van gehoor, onszelf leraren op te gaderen die de neus of de oren hebben die wij zoeken. Maar om ons te stellen onder het woord van God wat ons verwondt, maar ook helen wil. Tot zover. Iets over de vorige keer. Als we de vorige keer gehoord hebben dat we die onzalige fontein in ons omdragen, die fontein die dat zondewater opborrelt en die iedere dag en nacht niets anders doet dan ons bezoedelen en bevuilen. Mag ik dan vanavond eens vragen, heeft u daar deze week last van gehad? Heeft u deze week daar iets van ondervonden? Heeft u deze week bevonden wat het is, een vuile bron van wanbedrijven, het is niet te stoppen. Kent u dat? Die zondestroom hier, dat hart zo onrein. Je had je misschien voorgenomen de vorige keer om nu heel anders te gaan leven, om nu niet meer te zondigen, om nu niet meer die zonde te doen, maar je hebt het weer gedaan. Waarom? Omdat dat een bron is, een springader die blijft opborrelen. Al die vuile ongerechtigheden. En nu lazen we vanavond, hè, in het 15e artikel, dat is niet alleen uw hart, maar dat geldt ook het hart van uw kinderen. Ook het hart van uw kinderen borrelt voortdurend zonden op. En dat is zo erg, zegt ons het formulier van Guido de Bret, dat het zo lelijk en zo gruwelijk voor God is, dat het genoegzaam is om het ganse menselijke geslacht te verdoemen. Daarom zegt ons ook het doopformulier dat onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Hebt u zo wel eens gekeken naar dat lieve kindje in de wieg? Hebt u zo wel eens gekeken naar uw kinderen? De verdoemenis zelf onderworpen. Moet eens naar kijken. Hoe de dood ieder uur wenkt ook naar uw kinderen. Kom. En hoe de dood ieder ogenblik, als het toegelaten zal worden, ook het leven van uw kind zou kunnen afsnijden. Hebt u zo wel eens naar uw kind gekeken? Een kind met een hart zo vol boosheid, zo vol zonde. Een kind wat ook met al de zonde van Adams nakroost samengebonden op deze wereld gekomen is. Een kind wat ook voor God niet kan bestaan. Een kind wat ook naar recht verloren moet gaan. Aan de verdoemenis zelf onderworpen. Een kind wat ook die wortel in zich heeft, waarvan de Heere zegt, het is zo gruwelijk en zo lelijk voor God. Kom, als u dan over uw eigen ellende en over uw eigen levensgevaarlijke toestand niet wenen wilt. Wilt u dan misschien wenen over het levensgevaar waarin uw kinderen zich bevinden? Wilt u dan misschien wel wenen over uw kinderen? De Heer Jezus zegt het tegen die vrouwen die achter hem aanlopen en die over hem ween. Hij zegt, ween over uzelf en over uw kinderen, weent over uw kinderen. Ze moeten sterven en ze moeten God ontmoeten. En dat zondige hart, dat zit er al vanaf de eerste dag in. En ik heb zomaar wat nagedacht. Hoe zou ik nou vanavond enigszins woorden kunnen geven aan zo'n begrip als zonde? Want daar spreken we steeds over, hebben we het over zonde, over schuld. Maar wat is nou eigenlijk zonde? En daar zou je heel veel over kunnen zeggen, maar gisteravond toen keek ik als het ware zomaar even de zonde in zijn gezicht. En ik zei, Heere, heb ik de zonde eigenlijk ooit wel echt gepeild wat zonde is? Want wat viel me nou daarin op? En daar zou veel meer over te zeggen zijn, maar één aspect kwam zo naar me toe. Wat is zonde? Zonde is de ander licht achter. Zonde is de ander niets waard achter. Ik zal het proberen uit te leggen. God heeft ons geschapen. God heeft ons geschapen met als doel dat we hem zouden dienen. God heeft ons geschapen om zich in ons te verlustigen. En toen wij ervoor kozen om van die boom te eten, toen hebben we God licht geacht. God niets geacht. U hebt mij dan wel geschapen voor uzelf, tot uw eigen eer. U bent dan wel de God en de schepper van hemel en van aarde, maar ik wil als God zijn. Ik wil u niet achten. Ik wil u niets waard achten. Ik ben meer. Ziet u dat? Dat is de beweging, de grondbeweging in iedere zonde. Zonde is de ander waardeloos achten. Als je iets van iemand steelt, je neemt iets van een ander die daar heel blij mee is en heel zuinig op is, en je neemt het van die ander, dan zeg je eigenlijk, jij bent niets waard. Dat jij daar pijn van hebt en verdriet van hebt, dat maakt mij niet uit, want jij bent niets waard. Ik ben het waard. Als je vreemd gaat met de vrouw van een ander, dan zeg je eigenlijk, jij, Uria, bent niets waard. En dat jij er verdriet van hebt, en dat jij er pijn van hebt, en dat je er moeite van hebt, dat maakt me niets uit, want jij bent niks waard. Ik ben het waard om jouw vrouw te nemen. En zo is de hele 10 geboden opgebouwd. De Heere zegt, de Sabbatdag is mijn dag. Dan mag je mij dienen en mij vrezen en dat is mijn rustdag. En denk erom dat je hem heiligt. En wat doe je? Je heiligt de Sabbatdag niet. Waarom niet? God is het niet waard. Wie is de Heer eigenlijk? Zeg Farao, wie is de Heer dat ik hem dienen zou? Wie is het eigenlijk? De Heer is het niet waard. Als de Heer zegt, als je nou 's morgens wakker wordt, hè, dan moet je op je knieën gaan. En dan moet je tot mij bidden, dan erken je daarmee dat ik de bron van je leven ben, dat ik je God ben. Maar je doet het niet. Waarom niet? Ja, God is niks waard. Jij bent wel veel waard, maar God niet. Ja, dan zegt de Heer, eer je vader en je moeder. En waarom doe je dat niet? Waarom luister je niet naar je moeder? Omdat je moeder niks waard is. Jij bent heel veel waard, jij bent heel belangrijk, jouw lusten moeten bevredigd worden en dat je moeder daar pijn van heeft of je vader, dat maakt niet uit, want ze zijn het niet waard. Roddelen, praten over een ander, iemand daarmee schaden, iemands goede naam te grabbel gooien, dat is zonde en dat kan natuurlijk gewoon, want die ander is toch niks waard. Ziet u? Zie je hoe lelijk zonde is? Jij wil hard rijden. En dat moet ook gewoon kunnen, want dat een ander daarmee in gevaar komt, maakt niks uit, want die is toch niks waard. Ziet u? Zie je hoe lelijk dat is? Heb je de zonde ooit in zijn aangezicht gekeken? De zonde is in de essentie een vernietigende macht. En in de eerste plaats vernietigt
iedere zonde vernietigt, of in ieder geval doet een poging om God te vernietigen. En ten tweede is iedere zonde een poging om de ander te vernietigen. En ten derde niet vergeten, iedere zonde vernietigt je ziel. Je moet eens een cd nemen bijvoorbeeld. Hè? Vroeger had je cd's. Dat is zo mooi. Je al die kleurtjes erin. En als die dan helemaal zonder krassen is, dan kun je hem aanzetten. Maar dan moet je eens een spijker nemen. En dan moet je een kras in die cd zetten. En dan moet je hem nog eens aanzetten. Hele rare geluiden. Heel raar. Als nog een paar krassen, doet helemaal niks meer. En dat is je ziel. Je ziel is net zo'n cd. Geschapen om geluid voor te brengen tot eer van God. En wat doet iedere zonde? Een kras erin. En daarom doet hij het niet meer. Iedere zonde die u al lang vergeten bent, heeft zijn krassen, zijn geulen in je ziel gekerfd. Je ziel is zo beschadigd en zo verwond. Ik moet zeggen, je ziel is inmiddels dood. Morsdood. Waarom? Kapot gekerfd door de zonde. En als u de zonde nooit zo in het gezicht hebt gezien, dan heb je de zonde ook nooit leren haten. Maar wat heeft ze kapot gemaakt? Kijk eens om je heen in de schepping. Ga dan gewoon eens naar een ziekenhuis toe. En loop zo'n afdeling op met die kleine kindertjes die kanker hebben. Moet je eens kijken. Dat doet de zonde. Dat doet de zonde. Dat gezinnetje waar die moeder ernstig ziek van is en die kindjes die huilen en zeggen, mama, u gaat toch niet sterven. Wat is de oorzaak? De zonde. Het is allemaal kapot, het is vernield. Het is verwoest en dat heeft de zonde gedaan. Sterker nog, dat doen wij met de zonde. En nou komt het erg, hè. Nou hebben wij ook nog, en dat maakt onze afschuwelijke verlorenheid uit. Ik hoop dat u er iets van proefde. Nou hebben wij ook nog met ons boze hart een vermaak in de zon. We hebben er zelfs plezier in. Dat is wat. Dus die zonde die God vernietigt en die de mensen om ons heen vernietigt en die de hele wereld waar we in leven vernietigt en onze eigen ziel vernietigt. En we hebben er nog een vermaak in ook. We doen het zo graag. Wat ben je dan? Stel je voor dat je van David gelezen had dat David er een vermaak in had gehad dat Uria dood was. Je zou zeggen, dat is toch, dan ben je toch bij de beesten af, of niet? Maar dat doen wij. Wij hebben er een vermaak in de zon. We hebben er zin in. We hebben er lust in. Toch? En je verkoopt er alles voor. Je naaste, je God en je eigen leven. Is wat, hè? Vraag nou eens aan de Heer of je enigszins zicht mag krijgen op wat zonde is. Want iedere zonde die je doet, heeft een prijs. En die betaal je zelf door de vernieling van je ziel. Maar die betaalt vooral ook de ander. Als je zo de zonde in zijn gezicht kijkt en je erachter komt dat je ten diepste van binnen daar nog een behagen in hebt, ook een begeren in hebt. Kijk, dan ga je Asaf een beetje begrijpen. Want die zegt, ik ben een groot beest bij u. Ik zou vanavond zo wensen dat u het zou begrijpen. Ik ga het proberen uit te leggen. Misschien is vanavond wat praktisch, maar dan moet u mij niet kwalijk nemen. Neem een gemiddelde film. Wat maakt een gemiddelde film interessant? Als erin gezondigd wordt, toch? Nou, wat zijn dan populaire zonden? Wat zijn dingen die zo'n film populair maken? Nou, bijvoorbeeld, er is sprake van ruzie. Ruzie tussen twee mensen. En je ziet twee mensen in die film, zie je elkaar te gronden richten. Je ziet twee mensen elkaar vernietigen. En u weent erbij en u zegt, wat erg, wat erg, wat erg. Nee hoor. U neemt nog wat drinken en u zegt, het is echt spannend. En in zo'n film wordt al nagespeeld dat een man en een vrouw, dat die in echtscheiding komen, dat ze elkaar het leven zuur maken. En een van tweeën gaat vreemd met een ander en u kijkt ernaar en u geniet ervan en de tijd vliegt voorbij. Zie je hoe lelijk je bent? Je zit te genieten van de zonde. Zie je het? Je houdt van de zonde. Je houdt van wat je ziet, hoe andere mensen elkaar vernietigen. Je zegt misschien, nou, ik kijk helemaal geen films. Nou, dan op een verjaardag. Je hoort twee mensen met elkaar praten over iemand die je kent. En de een weet te vertellen dat die persoon dat verkeerd gedaan heeft. En de ander voegt er nog wat aan toe. En je haast je om je bij het gesprek te voegen. En je zegt, maar ik heb gehoord dat. Het is zo fijn. We hebben zo fijn met elkaar gepraat. En ja, het voelt zo innig en één met elkaar. En ondertussen ben je een andere mens aan het vernietigen. En God ziet dat. God ziet dat je daar op dat moment een andere schepsel van hem aan het vernietigen bent. Te gronden aan het richten bent. Je hebt op school iets verkeerds gedaan. En je weet dat je het gedaan hebt. En de meester of de juf komt en die zegt, heb jij het gedaan? En je zegt gewoon, nee hoor. Dat heb hij gedaan. En hij krijgt straf. Hij heeft het niet gedaan. En dan weet je, maar je denkt, mooi. En die ander heeft er pijn van en verdriet van. Het is oneerlijk. Toch niks waard. Licht achter. Mensen, begrijpt u het een beetje vanavond? We kunnen wel praten over zonde, over ontdekking door Gods wet en door Gods geest. Maar hier gaat het om, hier draait het om. Dat je zo sluw bent als een slang. En als jij nou een beetje door het leven heen komt. En je moet dan af en toe een collega een beetje aan de kant drukken. Om je carrièreplaats in te kunnen nemen. En je moet iemand misschien wat afsnijden. Om wat voorrang te kunnen nemen. En je moet iemand misschien wat afnemen. Nou eenmaal in zijn leven financieel. Iemand een flater laten slaan. Want jij wordt er beter van. En die ander is toch niks waard. Lelijk, hè? Zo zijn wij. Tot in de kern, tot in de vezel slecht. Echt slecht. En ik heb het vaker gezegd. De Heere die verhindert dat uitbreekt. Maar wee ons als het uitbreekt. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik herhaal het om maar eens. Ik ben in Auschwitz geweest in Polen. Nou, daar kan je zien wat een mens is. Want die Joden zijn toch niks waard. Kun je doen wat je wil. Maakt niet uit. Niks waard. Niks waard. En als die mannen dan uiteindelijk, hè, die nazi-kopstukken, als ze dan op die Nuremberg-conferentie dan, voor het gericht worden gedaagd, en er worden beelden getoond van die concentratiekampen, wat daar gebeurd is, hè. Wat gebeurt er dan? Dan beginnen in één keer al die nazi's beginnen schaterend te lachen. Wat ze zien op die beelden van al die Joden die afgeslacht zijn, en ze zien het en ze bulderen van het lachen, toch niks waard. Kijk. Als God je laat zien wie je bent. Hè? De Heere zegt, ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen hebben. Begrijp je dat? Begrijp je dan dat Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam van zonde en van dood? Wie zal mij verlossen van dit Dit vuile, walgelijke lichaam vol ongerechtigheden, wat niks anders doet dan andere mensen beschadigen. En als je hier nooit aan ontdekt bent, ken je het hele geheim van het evangelie niet. Ik had vanmorgen nog even kort even contact met een lief kind van God en we hadden het zo wat hierover, over wat zonde is. En toen zeiden we opeens tegen elkaar: en Christus is tot zonde gemaakt. Dit wilde hij worden. Christus, die louter liefde is, wilde dit worden. Een mens. Een zondig mens. En Christus wilde op zich nemen alsof hij degene was die niets gaf om andere mensen. Alsof hij degene was die in puur egoïsme door het leven was gegaan. Alsof hij degene was die Uria liet doden. Alsof hij degene was die met Bathsheba. Hij wilde tot zonde worden gemaakt. Om dit te worden. En dit kun je in je leven niet peilen. Voordat je iets verstaat van wat dat is. Zonde te zijn. Kijk. Zolang je die zonde niet in zijn aangezicht gekeken hebt, zeg je alleen maar in al je dwaasheid: Heere, heb nou wat geduld, wacht nou even, ik zal het allemaal betalen, ik zal het allemaal anders doen. Maar dan ken je de zonde niet. Dan ken je je machteloze gebondenheid niet, dat je alleen maar kan zondigen. Als je erachter bent gebracht dat je finaal alleen zonde bent. En dan komt God en die zegt: hier is mijn zoon. En hij wil met u ruilen. Hij wil helemaal worden wat u bent. Opdat u helemaal mag zijn wat hij is. Kijk, dat is een belediging van een godsdienstig mens. Die zegt: ik ben dan voor 60% goed. Nou, Heer Jezus, u 40, dan zijn we er. Maar als je overtuigd bent van je zonde, kom je erachter dat je helemaal niets bent. En wat een evangelie is het dan als God zegt: maar Christus wil alles zijn. Hierom, zegt Luther, zalig worden is ruilen. Helemaal ruilen. Heer Jezus, hier ben ik. Totaal verloren, totaal zondig. Hier ben ik zo gemeen. Heer Jezus zegt: ik wil ruilen. Ik wil dat gemene worden en jij mag mij worden. Jij liefdeloos monster, zegt Heer Jezus, dat wil ik worden en jij mag mij worden, louter liefde. En jij hebt die altijd strijdt voor je gelijk en altijd strijdt voor je recht. En altijd maar probeert om je belangen te verdedigen. De Heer Jezus zegt: kom, laten we ruilen. Ontvang mijn genade. Ontvang mijn langmoedigheid. Ontvang mijn verdraagzaamheid. Kunt u zich nou enigszins voorstellen dat toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, en toen hij daar uit het water opkwam, en God daar uit de hemel nederzag op zijn zoon, toen zag God daar de enige mens op aarde die niet gemeen is, die niet gierig is, die niet zondig is. God zag uit de hemel daar één mens op die hele aardbol die volmaakt is. En toen zei hij het, hè? Deze, dit is hem. Dit is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dit is de enige op de hele aarde, zegt de Heer, waar ik naar kan kijken. Waar ik naar kan kijken zonder dat ik mijn aangezicht moet bedekken voor die afschuwelijke zonde Het is de enige mens waar ik naar kan kijken en waar ik welbehagen in heb. En deze ene, ach, dat u het wonder vatten zou. Deze ene wil ruilen. Waaruit? Dat u zijn plaats mag innemen en dat u die woorden uit de hemel mag horen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb en het gaat over u. Is wat? Zalig worden, mijn lieve vrienden, is alles of niks. Het is Christus alleen. Zie nou hoe dwaas het is om te denken dat je jezelf naar God toe kan werken en dat je jezelf kan opknappen voor God en dat je jezelf uiteindelijk aannemelijk kan maken voor God. Mijn lieve vrienden, het wordt nooit iets. Het wordt nooit iets. Je komt er nooit. En daarom zond God zijn zoon. Het is nou geen wonder. Heb je er ooit over nagedacht? Heer Jezus, wilde u dit worden? Als je ontdekt wordt aan je zonde, ga je dat wonder vatten, enigszins. Wilde u dit worden, Heer? Grijp je nou dat hoe langer een kind van God op de weg is, hoe meer die ontdekt wordt aan zijn zonde en zijn ongerechtigheden, hoe fel die is, hoe diep die val is, hoe groter het wonder dan wordt? Hij zegt, kom, laten we dan ruilen. Alles van mij voor u. Dat staat er toch in het avondmaalsformulier. Dat deed ik voor u. Hij wil alles wat hij heeft verworven wegschenken aan een gans verloren zonde. Opdat zij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hen. Heb je zoon, zaligmaker, nodig. Schreeuw je het uit en zeg je, Heer, u weet het. Wat deze ogen hebben bekeken. Wat deze ogen hebben gezien. U weet het, Heer. En waar deze handen allemaal opgeklikt hebben, waar ze allemaal naar gegrepen hebben, wat ze allemaal gedaan hebben. En waar deze voeten naartoe zijn gelopen. U weet het, Heer. En de Heer zegt, je bent vervloekt en verdoemd. Met zulke ogen, met zulke handen en met zulke voeten. En de Heere zegt, je zult eeuwig branden in de vlammen van de hel. Met zulke handen en met zulke voeten en met zulke ogen. Om van die gedachten maar niet te spreken. En daar is niets meer aan te doen dan alleen, zegt de Heer. Alleen ruilen. Dan alleen met heel die failliete boel van zonde, ongerechtigheden aan zijn voeten terechtkomen en te zeggen, Heer, hier ben ik. Het is verloren. Het is rechtvaardig verloren. Werpt u me voor eeuwig weg. Het is rechtvaardig, Heer. Maar ik weet, en ga zo vanavond op uw knieën en zeg, ik heb vanavond gehoord, Heer, dat er één weg is ten behoud. Dat ik alles verlies en dat ik sterf. En dat ik Christus mag leven, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Kijk, als ik dan voor God moet verschijnen, kom ik in zijn mantel. En als God dan naar mij kijkt, hè, dan ziet hij niet mijn handen, maar zijn handen. U zegt, wat zijn dat voor handen? Milde handen, toch? En als hij dan naar mij kijkt, hè, Dan kijkt hij naar mijn voeten en dan ziet hij niet mijn voeten, maar dan ziet hij de lieflijke voeten van Christus. Als je naar mijn ogen kijkt, dan ziet hij niet die vuile, overspelige, walgelijke, smerige ogen van mij en van jou. Maar dan ziet hij de ogen van Christus, zo vriendelijk, zo heilig. Zeg het vanavond. Het is één van twee. Het is zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn alles. Of hij is niets voor u. Werp dan toch weg, zegt Kolbrugge, al die heiligheidskrukken. En al die pogingen om het allemaal beter te doen. Want alles wat je doet stinkt. En alles wat je doet is met zonde bevlekt. En God kan er helemaal niks van gebruiken. Hij kan maar één ding gebruiken, dat is zijn eigen lieve zoon. En daarom. Wee u, wee u, wee u, wee u, als je straks zult staan voor deze Christus. Met deze handen, deze voeten, deze ogen. En hij het zeggen zal, wat sta je hier in je walgelijke, vuile, zonde plunje. Wee u, als je voor hem staat die het zeggen zal, ben ik dan naar de aarde gekomen? Ben ik tot zonde geworden om deze hele vuile zondeboel weg te nemen? Heb ik me dan niet aangeboden om met u te ruilen? Nou, wat zult u zeggen? Wat zult u zeggen? Ik heb toch mijn best gedaan, dwaas. Dwaas. Heer, ik ging toch naar de kerk, dwaas, joh. Wat zul je moeten zeggen tegen zo'n zaligmaker? Die milde handen heeft laten doorboren. En die milde voet heeft laten doorboren. En die ogen heeft laten dichtslaan voor zondaar. En die het vanavond zegt, ik zeg het. Had ik iets van zijn bewogenheid? Christus zegt vanavond, laten we ruilen. Ga dan vanavond failliet met je hele boeltje. En werp je maar aan zijn voeten neer. Zeg maar, Heer, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik krijg het niet meer goed, Heer. Doet u me voor eeuwig weg. Ik zal niet twisten. Maar als u het echt meent dat u wil ruilen, Heer, hier ben ik. Wat een wonder. Kijk, dan mag je straks ook aan dat avondmaal zitten. En dan zink je weg en dan versmelt je weg in dat wonder. En wat is dan dat wonder? Kom, dat deed ik voor u. Dat is zalig worden dan eigenlijk eenvoudig. Hè? Je staat het alleen zo geweldig in de weg. Waarom? Omdat je niet slecht wil zijn. Je wil niet tot in je vezel slecht zijn. Want je denkt, God zoekt goede mensen. Die bestaan niet. God zoekt het verlorene, het weggedrevene, wat niets meer heeft. En hij zegt, kom. Al waar je zonde als scharlaken, ik maak ze als witte wol. Al had je met vele boeleerders gehoereerd, al heb je een leven doorgebracht als David. Je kunt toch een man naar Gods hart worden. Waarom? Alleen door genade. Alleen door de gerechtigheid van Christus. Daar kon ik hem afschilderen zoals hij is. Kon ik u overtuigen wie u bent. En kon ik u dan voorhouden wie hij is. En je zou in wondere aanbidding wegzinken en zeggen. Wat bent u? Gepast. U past precies bij mij. Alles wat ik niet heb, dat heeft u. En alles wat ik heb, dat heb u niet. Ik heb zoveel zonde en u niet. En u hebt zoveel gerechtigheden en ik niet. En als dat nou ruilen mag worden door genade, heb ik alles. En dan jubel ik tot in alle eeuwigheid Christus alleen. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dan heb ik verder helemaal niets. En het hoeft ook niet. Hij is alles. Daarom zegt de Heer, ik zie geen zonde meer, Jacob. Waarom niet? Hij ziet me helemaal niet. Als God naar zijn volk kijkt, dan ziet hij Christus. En die zonden zijn allemaal geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Ik ga afronden hoor. Nog één klein voorbeeldje. Ik heb het al één keer eerder verteld, maar ik zal het nog één keer zeggen. Door mijn stelwagen heb je misschien wel eens van gehoord. Lag op zijn sterfbed. Iemand kwam op bezoek bij hem en zei, kunt u nou sterven? En toen zei hij, ken je zo'n papiertje die om die chocoladebonbonnetjes zit, dat rode papier waar je doorheen kan kijken? Meneer Stelwagen zei, als je daar doorheen kijkt, wat zie je dan? Nou, die persoon zei, zie ik alles rood. Hij zei, kijk, als ik straks sterf en God kijkt naar mij, door de gerechtigheid van Christus is alles rood. Maar kijkt hij ernaast, kijkt hij naar mij, ben ik voor eeuwig verloren. Heer, kijk ook naar mij, alsjeblieft, door het bloed van Christus. Doet u het niet, ik zal niet twisten, Heer, begrijp het wel. Begrijp ik echt wel, maar kijk alsjeblieft naar door het bloed van hem. Hoe lelijk je ook bent, door dat bloed heen ben je schoon. Zo schoon dat ik de Heer Jezus hoor zeggen tot zijn bruid in het Hooglied. Zie, gij zijt schoon. U zegt, dat kan niet over mij gaan. Jawel. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. U zegt, hoe is het mogelijk? Door hem. Ik ga stoppen. De Heer zegen u. En geef dat u mag schuilen achter dit dierbare hartebloed van Christus. Laten we eindigen. Heren, strakjes liggen we daar. Op ons sterfbed. Als u het ons geeft. En o God. Als dan de duivel komt en hij zegt. Weet je het nog? Wat je daar gedaan hebt en wat je daar gedaan hebt en wat je daar gedaan hebt. O God, waar moeten we dan blijven? Maar Heere, wat zou het een wonder zijn. Als we ook daar op het sterfbed mogen weten. Dat u ons niet ziet. Maar dat u naar ons kijkt door het bloed van uw lieve Zoon. O Heere, wat zal het dan zijn. Zalig te mogen afsterven. En in die hemelse heerlijkheid te mogen komen bij al diegenen die het niet hadden, die het niet wisten, die geen gerechtigheid wisten te creëren voor u, maar die allemaal eens verloren gingen met alles wat ze hadden, om Christus over te houden. Heer, ik leg deze mensen in uw handen. Ik kan ze ook niet bekeren, Heer. En ik kan ze niet overtuigen van hun zonde. En niet van de gepastheid van Christus. Maar dierbare Heilige Geest, het gaat uw eer aan. Kom, wilt u komen. En wilt u het woord van vanavond zegenen. En wilt u het toepassen aan de harten. En zouden we het mogen horen van deze en van gene. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Hoor eens. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Heer, heb dank voor wat u gaf. Dank u wel, Heer, dat u nou nooit met ons doet naar onze zonde. Want hadden we hier niet gestaan, Heer. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten. Geef nog hongerige en dorstige zielen. Naar de gerechtigheid van u, o Heer Jezus. Uit genade. Amen.
Zullen we samen zingen op Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht, met een verheven lofgedicht en blijde psalm, juichend groeten. Psalm 95 en daarvan het eerste vers.
Yeah.